Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, ja, de hele gemeente hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is onze predikant dominee Van der Ree. De schriftgedeeltes waaruit we lezen zijn Efeze 2 vers 1 tot en met 10 en Matthäus 5 vers 13 tot en met 16. Een tweetal mededelingen namens de kerkenraad. Op zondagmorgen 21 november worden de wijken 5 tot en met 8 uitgenodigd voor de erediensten. Voor de eredienst en op zondagmiddag zijn dat de wijken 1 tot en met 4. In de middagdienst is er dan een doopdienst waarin twee kinderen zullen worden gedoopt. Hierdoor zullen er minder gemeenteleden geplaatst kunnen worden dan gebruikelijk. De komende dagen wordt er daarnaast nagedacht over de vraag welke gevolgen de nieuwe maatregelen vanuit de overheid hebben voor ons als kerkelijke gemeente. Hierover zal dan later nog worden gecommuniceerd. Er zijn deze dienst 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en in het bijzondere diaconaat. En de derde is voor het bouwfonds. Voor informatie over het overmaken verwijzen we u graag naar de zondagsbrief. We gaan nu als inleiding op de dienst samen psalm 92 vers 2 zingen. Een psalm die een deel van de kinderen geleerd heeft op school. Namens de kerkenraad wens ik iedereen hier in de kerk en ook thuis een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 64, daarvan het 9e en het 10e vers. Dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer en op zijn daden alom geprezen oplettend wezen. We zullen het vanmiddag hebben over de heiliging, het leven uit de dankbaarheid. Of zoals we dat straks in de schriftgedeelte tegenkomen, onze goede werken. En dat betekent een van de redenen waarom de Heilige Geest ons vernieuwt tot goede werken, is dat wij ook andere mensen daarmee zullen bereiken met de gestalte en het licht van het evangelie. En daar zingen we over met Psalm 64, vers 9 en vers 10. Zullen ook wij nu de naam van de Heere, de drie enige naam, belijden. En we doen dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna, we beamen dat met Psalm 33 en daarvan het 11e vers, Psalm 33 vers 11. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we eerst vragen om de zegen van de Heer in deze dienst en de opening van zijn woord voor ons hart. Goede tierenvader, milde zegenader, wilt u ook in deze dienst, door uw woord heen, uw vriendelijk hart voor ons openstellen? Wilt u dat doen, Heere, als we op u hopen, op uw gunst, om Christus wil? En wilt u alle smart weer van ons? Alles wat ons naar de keel kan grijpen, wat ons benauwen kan, Heere, dat het voor even of voor goed van ons wordt afgenomen en we mogen zien tot op uzelf. Heere, dat zongen we, dat bidden we ook vanavond, vanmiddag. In de afhankelijkheid van uw geest en van uw woord die we daarbij belijden. Want Heere, uw geest en uw woord, die moeten ons dat geven. Die moeten ons het laten ervaren en beleven dat uw hart inderdaad een vriendelijk hart is. Dat u inderdaad een vader bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die vol erbarmen wil omzien naar zondaren. Heere, dat zijn wij immers. Mensen die u ten diepste niet hoeven. Die zich vastklemmen aan het duister. Die hun vertrouwen stellen in datgene wat geen vastigheid geven kan. Alleen u bent een rots om op te bouwen. Alleen in u moet ons gemoed zich verblijden. Heere, leer het ons. Leer het ons ook vanmiddag door uw geest. Om af te zien van wat van ons is of wat van mensen is. En vooral op te zien naar u. En Heere, dan danken wij u dat we met vrijmoedigheid dat aan u mogen vragen. Want dat kan immers doordat u, Heere Jezus, gekomen bent. En dat u ons verlost van al onze zonden en ongerechtigheid. En dat u ons stelt in het licht van de waarheid. Heere, wilt u ook vanmiddag dat doen? Als wij uw woord openen, laat het licht van uw waarheid dan over ons leven mogen vallen. En geef, Heere, dat wij ons leven daarnaast zullen leggen. Dat we onszelf zullen bevragen. Hoe wij tegenover u staan. En waar we ook in ons eigen leven vruchten van geloof ontdekken. Heere, als het daar vanmiddag ook over zal gaan, over het werk van uw Heilige Geest. Dat u ons vernieuwt. En wat dat ook betekent. Heere, dan bidden wij u om licht over uw woord. En we danken u dat we daarbij ook gebruik mogen maken van de belijdenis die ons erin voorgaat. Hoe anderen dat hebben gezien en beleden en beschreven en hoe we het als kerk ook mogen beleiden. En geef dat we zo zicht mogen krijgen en al meer zicht mogen krijgen op uw werk om u daardoor te verheerlijken. Heere, laat zo over heel deze wereld het evangelie mogen klinken op deze dag. Zegent u allen die van u een taak kregen om in het koninkrijk werkzaam te zijn, in de verkondiging van uw woord. Heere, wij bidden u voor predikanten. Wij bidden u ook voor emeritiepredikanten, wanneer ze nog voorgaan in gemeenten. Wanneer ze ook pastorale bijstand bieden in gemeenten, zegent u hen daarin. Wij bidden u, Heere, voor evangelisten, voor zendelingen, voor diaconaal werkers. Heere, wees in ieder die een bijzondere taak en een bijzonder ambt van u heeft gekregen nabij. Zegent u ook de ouderlingen en de diakenen van onze gemeente in het ambtelijk werk dat ze mogen doen, in het brengen van de bezoeken in de gemeente. Wilt u hen wijsheid geven, moed, geduld. Heere, geef dat ook zij, degene die u aan hun zorg hebt toevertrouwd, mogen voorgaan in het leven in het licht. Heere, wij bidden u of u uw zegen ook wil geven aan alle die zich inzetten om de nood die in deze wereld is te lenigen. Organisaties die zich inzetten voor de vrede. Wij bidden u, Heere, voor organisaties die in gebieden van hongersnood hun werk doen, waar rampen zijn geweest. Als de wederopbouw ter hand wordt genomen. Heere, laat het tot zegen mogen zijn. Wij bidden u of u uw zegen ook wil geven aan wereldleiders. In de grote verantwoordelijkheden die ze dragen. Heere, wilt u geven dat vanuit uw woord ze ook worden gevoed. Want uw woord geeft immers richting. Het is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Heere, wilt u gedenken aan allen die in deze tijd nu opnieuw coronamaatregelen genomen moesten worden, in angst leven. Omdat ze bang zijn voor besmetting, omdat ze kwetsbaar zijn. Of omdat er ook andere redenen zijn waardoor ze onrustig zijn geworden. Ook te midden van alle onzekerheden die er zijn in deze tijd. Heere, wees u hen nabij. Geef dat we mogen vertrouwen op u en op uw leiding. Want u heeft immers beloofd dat u ons nooit verlaten zult. U zult nooit loslaten het werk dat uw hand is begonnen. Heere, wij bidden u voor kinderen en de jongeren van onze gemeente. Wij danken u voor hun aanwezigheid in ons midden. Wilt u ook bij hen zijn, ook in deze tijd? We danken u dat op dit moment nog geen maatregelen voor de scholen zijn afgekondigd. Maar ook daarin weten we ons van u afhankelijk. Heere, gaat u hen ook voor en weest u hen ook nabij. Wij bidden u voor het personeel in de ziekenhuizen. Wanneer ze onder grote werkdruk staan, Heere, wees hen nabij en geef hen moed en kracht. Ook in de moeite van dit moment. Heere, wij vragen u of u uw zegen zo wil geven in deze dienst. Wilt u ook de techniek zegenen, zodat we ook op afstand verbonden kunnen zijn met de gemeente hier en met de dienst hier. Zegent u de organist en de koster, degene die op de kinderen passen, de leiding van de parel. Heere, laat alles mogen gebeuren, tot eer en verheerlijking van uw naam. En wilt u de duivel bij ons vandaan houden, die zijn verstorende werk zal willen doen, geef hem geen kans. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Christus Jezus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, zien jullie deze jongen? Deze jongen is een held. Een echte held. Zijn naam is Don Steding. En hier op de foto is hij 10 jaar oud en hij woont in Zaandam. En Don is een held. Hij heeft namelijk een klein jongetje van 4 jaar gered uit het water. Dat was op een hemelvaartsdag. Don was 's middags naar een vriendje gegaan op zijn fiets om te spelen. En op de terugweg zag hij bij een sloot een heel groepje kleine kinderen staan. En die stonden naar het water te kijken. En Don dacht, wat is dat? Is daar wat te zien? En hij ging er naartoe en meteen zag hij het. In de sloot lag een jongetje te spartelen. En Don bedacht zich geen moment. Hij gooide zijn fiets aan de kant. Hij deed gauw zijn jas uit. En hij sprong het jongetje na. En wat bleek? Dat jongetje van 4, die zat met zijn voet onder water vast in een tak. Daardoor was hij aan het spartelen om een beetje boven te blijven, om op lucht te houden. Maar ja, straks dan zou hij te moe zijn daarvoor en verdrinken. Don pakte het jongetje, zorgde dat zijn voet loskwam en bracht hem naar de kant en hees hem op de kant. En dat jongetje werd gered. Ja, hij had wel een nat pak natuurlijk. Maar dankzij zijn optreden verdronk dat jongetje niet, maar was die weer op de kant gehezen. Nou jongens en meisjes, denken jullie niet dat dat jongetje dat gered werd, ik weet niet precies hoe dat jongetje heette, maar dat dat jongetje Don altijd dankbaar zal zijn. Als die later wat groter is, hij was nou nog maar 4, als je 4 bent dan misschien dat je daar niet zoveel mee bezig bent en over nadenkt, maar denken jullie niet jongens en meisjes dat als die later wat groter is, dat zijn ouders het vast ook wel weer vertellen, die keer dat hij in het water lag en dat donder was om hem te redden, dat jongetje dan zal denken, nou, dat is toch wel heel fijn dat Don dat gedaan heeft. Dat hij niet op de kant is blijven staan, dat Don niet gezegd heeft, ja, maar wacht even, anders als ik in het water spring, dan heb ik een nat pak, dat wil ik niet. Hij moet zichzelf maar redden. Maar dat hij de sloot in is gesprongen en hem heeft gered. En hoe zou dat jongetje Don dan kunnen bedanken, denken jullie? Kijk, als iemand dat voor je doet, dan zeggen je vader en moeder denk ik wel, en die leren je dat ook, dat je dank je wel moet zeggen, dank u wel. Dat is netjes, dat hoort zo, dat is fatsoenlijk. Maar ja, je voelt wel aan, hè? Eigenlijk heeft Don het leven van dat jongetje gered. Wat zou die nou, dat jongetje nou tegen Don moeten zeggen? Dank je wel? Is dat dan wel genoeg? Of zou die een heel duur cadeau voor Don moeten kopen als dank? Maar ja, een duur cadeau is misschien wel heel mooi. Maar dat is nog steeds niet hetzelfde als dat je leven gered is. Dat is toch nog veel meer waard eigenlijk. Als iemand je leven redt, dan zul je die persoon altijd dankbaar blijven. En hoe kan je eigenlijk iemand dan bedanken? Hoe kunnen wij eigenlijk de Heer Jezus dankbaar zijn? Want Hij is ook een redder. Hij is de grote redder, de grote verlosser. De Heer Jezus die is gekomen om ons te verlossen, te redden van onze zonden, zodat we niet zullen sterven, maar zullen leven met Hem. Eenmaal mocht je dan bij Hem zijn. Maar hoe kun je Hem nou dankbaar zijn daarvoor? De Heer Jezus is daarvoor zelf aan het kruis gestorven. Nou, weet je hoe dat kan? Vanmiddag gaat de Heere God dat leren. Ik zeg telkens vanavond, het moet vanmiddag zijn. Vanmiddag gaat de Heere God ons dat leren, jongens en meisjes. En dan zullen we leren, de Heere God die moet er niks voor terug. Maar je mag het gewoon tegen hem leren zeggen. Dank u wel, Heere God. En je mag, dat doe je als je bidt, en je mag ook leven zoals Hij het ons leert. Dat vraagt Hij ook van ons. En dat leert Hij in de Bijbel. En dat leert Hij ook door de Heilige Geest die in je hart wil wonen. Nou, daarover gaat het vanmiddag. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Twee gedeelten waarin de uitdrukking goede werken voorkomt. We lezen allereerst Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Daar schrijft de apostel Paulus: ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee Hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En dan vers 10, en daar lezen we het. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dan gaat het dus over onze levenspraktijk, onze levenswandel. Daarover lezen we ook in Matteüs 5, vanaf vers 13 tot en met 16. En na de lezing van dit gedeelte zingen we uit Psalm 52, vers 1, 6 en 7. Psalm 52, vers 1, 6 en 7, nadat we gelezen hebben uit Matteüs 5, vanaf vers 13. Gedeelte uit de bergrede, het onderwijs van de Heer Jezus aan zijn discipelen. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover. Psalm 108, het eerste en het tweede vers, is ons antwoord op de verkondiging. Psalm 108, vers 1 en 2. Wij luisteren naar de gedeelte die we hebben gelezen uit Efeze 2 en Matteüs 5. Efeze 2, vers 10. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat zegt dus iets over het doel van ons leven. En ook Matteüs 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En we luisteren naar deze gedeelte aan de hand van zondag 32 van de catechismus, vraag en antwoord 86 en 87. Daar wij nu uit onze ellende, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt dan, omdat Christus, die ons met zijn bloed heeft vrijgekocht en verlost, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij met geheel ons leven aan God dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden en hij door ons geprezen wordt. Voorts, opdat wij voor onszelf door de vruchten zeker zijn van ons geloof en door ons godvruchtig leven ook onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Kunnen dan zij niet behouden worden die in hun goddeloos ondankbaar leven volharden en zich niet tot God bekeren? Het antwoord luidt volstrekt niet. De schrift zegt dat geen onkuis mens, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter of dergelijke het koninkrijk van God beërven zal. Thema voor de preek is Christus vernieuwt de gelovigen met een drietal doelen om God te prijzen, om zeker te zijn van je geloof, om je naaste voor Christus te winnen. Dus Christus vernieuwt de gelovigen opdat je God zou prijzen, opdat je zeker zou zijn van je geloof en opdat je je naaste voor Christus zou winnen. Gemeente, vanmiddag zijn we aangeland met zondag 32 bij het derde deel van de catechismus. Zondag 32 is de eerste zondag, zondagsafdeling, zondagsles, hoe je het noemen wilt, die hoort bij het stuk van de dankbaarheid. Hoe was dat ook alweer? In zondag 1, daar werd gevraagd, wat is nou je enige troost? Je enige houvast, zowel in leven als in sterven. Als dat aan je gevraagd wordt. Waar bouw je nou je leven op? Wat geeft je in je leven nou houvast? Wat geeft je richting? Wat geeft je doel ook? Wat geeft er betekenis aan? Toen luidde het antwoord dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mezelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Dat is wat je mag weten. Wat je mag geloven. Wat je mag beleven. Ik ben niet van mezelf. Ik ben dus ook niet aan mezelf overgelaten. Dat je er alleen voor staat. Nee, in het geloof mag ik mij het eigendom weten van de Heer Jezus. Door zijn genade. Maar ging zondag 1 toen verder, om dat nou inderdaad ook te belijden en te beleven, is het nodig dat je dan drie dingen weet. Die horen daar zeg maar bij. En toen kwamen die drie stukken, die drie onderdelen aan de orde. Ellende, verlossing en dankbaarheid. ellende, oftewel hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Verlossing, hoe je van je zonde en ellende verlost wordt. En vanmiddag maken we dan het begin met dat derde. Zondag 1 die verwoordt het zo, hoe je God voor je verlossing dankbaar moet zijn. Dankbaar moet zijn. Is dat niet een beetje een merkwaardige uitdrukking? Weet je, dankbaarheid, dat is toch iets wat spontaan komt? Als het goed is. Als iemand wat voor je heeft gedaan, dan maakt dat je dankbaar. Zeker als datgene wat die ander gedaan heeft ook echt betekenis voor je heeft. En dan zeg je, ik ben er blij mee, dank je wel. En misschien zelfs een bloemetje als dank. Met de dankbaarheid, dat is iets in onze beleving vaak van, iemand heeft iets voor jou gedaan en nu doe jij iets terug. Stel je voor, jongelui, je kamer is een enorme puinhoop. Allemaal boeken van school op je bureau en op de grond liggen allemaal kleren. En op de stoel. En je moeder die heeft al verschillende keren tegen je gezegd, ruim nou eens je kamer op. Maar ja, je hebt geen tijd. Nou ja, je gunt je geen tijd. Je bent druk met school, druk met je vrienden, met je bijbaantje en zo. Met je sport en hobby. En je hebt er natuurlijk eigenlijk vooral ook gewoon helemaal geen zin in. Maar dan op een middag kom je uit school. En je gaat naar boven om je huiswerk te maken. En je doet de deur van je kamer open en wat zie je? Heel je kamer keurig netjes aan kant. Helemaal netjes, schoongemaakt, alle stroppen eraan. En dan s'avonds onder het eten, dan vraagt je moeder zo van, is je niks opgevallen aan je kamer? Oh ja, ja, die is schoon en opgeruimd. En meteen stop je weer een hap in je mond en je gaat verder met eten. En dan kijkt je moeder je nog eens aan. En die zegt, nou kan er geen dankjewel vanaf. Je mag wel wat dankbaarder zijn hoor. En ja, eigenlijk is dat natuurlijk zo. Dus maar ja, misschien met een beetje tegenzin zeg je dan, nou dankjewel, dankjewel mama. Maar als het gaat over dankbaarheid, dan is dat vaak hoe we erover nadenken. En hoe dat voor ons ook voelt. En dan voelt u ook meteen aan, dankbaarheid is iets, ja, wat er dan toch een beetje bij hangt, dat komt dan inderdaad als laatste. Het eigenlijke werk, dat gebeurt al daarvoor. Namelijk dat die kamer wordt opgeruimd. Daar gaat het eigenlijk om. En dat je dan dankjewel zegt, nou ja, dat is natuurlijk mooi, dat is ook fatsoenlijk. Dat moeten onze kinderen ook leren, dat leren we ze. Maar dat zit dan toch een beetje in de sfeer van voor wat hoort wat. Een ander doet iets en daar zijn we dankbaar voor. Is dat nou met de dankbaarheid voor God ook zo? Dat kan ook onze gedachte zijn, gemeente. Dat derde gedeelte van de catechismus, als het gaat over onze dankbaarheid, dat gaat eigenlijk over onze levensheiliging. Over ons dagelijks leven. Wat je doet en wat je laat, wat je denkt en wat je zegt en zwijgt. En al die dingen meer, gewoon hoe wij in het leven staan. Doet dat er nou eigenlijk toe? Is dat belangrijk? Nou, de catechismus die gaat ons leren dat dat zeker belangrijk is. Maar voor onze beleving kan dat misschien er toch een beetje bij hangen. En als laatste komen. Want ja, het gaat toch eigenlijk erom dat de Heer Jezus ons verlost van onze zonden. Dat is toch ook waar het in de reformatie over ging. Dat is toch wat wij ook benadrukken altijd weer. Het is niet uit mezelf dat ik zalig kan worden. Het is alleen maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Wat Hij gedaan heeft voor mij, niet wat ik voor Hem doe. Maar gemeente, nou gaat de catechismus ons vanmiddag laten zien hoe de Bijbel erover spreekt. En dan blijkt het toch nog wel wat anders te zitten dan hoe wij daar dan over denken. Kijk, als de vraag gesteld is, waarom moeten wij nog goede werken doen? Dan hoort u daarin eigenlijk datzelfde. Moet dat nou eigenlijk nog wel? Waarom nog? En dan zegt het antwoord niet, nou, omdat Christus ons met zijn bloed heeft vrijgekocht en verlost, en het natuurlijk wel erg ondankbaar zou zijn wanneer we dat maar gewoon als een geschenk aannemen en niet eens dankjewel zeggen. Dat staat er niet. Er staat dit. Wij moeten nog goede werken doen, omdat Christus, die ons inderdaad met zijn bloed heeft vrijgekocht en verlost, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij met geheel ons leven aan God dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden. En hij door ons geprezen wordt. Nog een beetje lange zin. Als we hem even helemaal klein maken, dan staat er dus eigenlijk dit. Christus heeft ons niet alleen maar met zijn bloed vrijgekocht en verlost. Er gebeurt nog wat. Hij vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest. En gemeente, dan ontdekken we dus vanmiddag, dankbaarheid is iets wat de Heere Jezus je ook geeft. Niet alleen de vergeving van uw zonden, maar ook de heiliging van uw leven. Dat is zijn werk. Dat is het werk van zijn geest. Hij verlost. Hij heeft zijn leven gegeven om onze zondenschuld uit te wissen. En je vanuit de ellende van dit bestaan omhoog te doen kijken naar hem vol verwachting dat hij het ook allemaal nieuw zal maken. Maar hij vernieuwt je ook door zijn Heilige Geest naar zijn evenbeeld staat. Dat je dus op de Heer Jezus gaat lijken. Dat je een dubbelganger van hem wordt. En zoals we dan zullen gaan zien in de komende zondagslessen van de catechismus, dan gaat het over twee onderwerpen. Dan komen de 10 geboden aan de orde. We gaan ze straks gebod voor gebod langs. En dan komt ook het gebed aan de orde. Gebod en gebed. Gebed, het Onze Vader. Gaan we ook langs, wordt uitgelegd. Dat is hoe we de Heere God dus dankbaar mogen zijn. En aan die 10 geboden moet je je dus niet houden, omdat het nou eenmaal Gods regels zijn of zo. Of dat het wel fatsoenlijk is. Als Jezus je verlost, dat je dan toch wel een beetje naar hem luistert en wat goeds doet, zo hier en daar. En bidden, dat doe je niet omdat het nou eenmaal zo hoort. Nee, gemeente, het is het uitvloeisel van het werk van de Heilige Geest. Het is iets dat hij bij u, bij jou van binnen doet en werkt. Hij verandert je. Hij transformeert je. Je verlangen, je wil, dat je je als vanzelf gaat richten op die geboden. En dat je als vanzelf je handen gaat vouwen. Omdat je niet meer zonder de Heer Jezus leven wilt en kunt. De Geest verandert je zo naar het evenbeeld van Christus dat je op hem gaat lijken. Ik zei al, je wordt een dubbelganger, zoals tweelingen soms heel erg op elkaar kunnen lijken. Dat mensen ze niet van elkaar kunnen onderscheiden. Weet je, zo mogen wij nou steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Hij, de Heer Jezus, die Gods wet, die 10 geboden volmaakt geleefd heeft. En hij die ook een biddend leven heeft geleid voor het aangezicht van zijn Vader. Hij wist zich volledig afhankelijk van zijn Vader. Nou, het is de Heilige Geest die dat dus doet. En nou betekent dat niet dat dat ook niet een opdracht is. Want nou zou je kunnen zeggen, nou als dit zo is, dan moeten we hier maar een punt zetten achter de catechismus. Dan is er verder kennelijk niks meer te leren. Want de Heilige Geest die leert het je. Die doet het wel in je hart. Ja, wacht even. Hoe doet de Heilige Geest dat? Dat leert hij ons door zijn woord, door Gods woord. Wat in de Bijbel geschreven staat, weet je, dat is niet voor niets opgeschreven. Die 10 geboden die wij in onze Bijbel hebben staan, die door de Heere God op twee stenen tafelen werden geschreven, die zijn er niet voor niks. En het is niet zomaar dat volgelingen van de Heer Jezus discipelen worden genoemd. Leerlingen. Er valt wat te leren. En de Heer Jezus leert hen onder andere, als je nou gaat bidden, bid dan maar zo. En dan leert hij ze het onze Vader. Het volmaakte gebed. Er is wat te leren. Gemeente, de Heilige Geest die wil ons vanuit de Bijbel het laten zien. Als je nou leeft voor de Heere God. Als je hem, de Heer Jezus, kent als je persoonlijke verlosser en redder. Dan mag je leven veranderd worden. Dan wordt je leven veranderd. En dat zal op deze manier gaan. En daar mag je je dan vervolgens ook naar richten. Dat wordt dan ook van je gevraagd. De Heere zegt, dit zijn mijn geboden. Dit is mijn wil, wandel daarin. Maar het is ook een gave. Vertrouw er maar op dat ik het je leren zal. Je hoeft het niet allemaal op eigen kracht nu te gaan doen. Mijn geest zal in je werken. Zodat het niet alleen maar voelt als een opdracht die je met hangen en wurgen moet voldoen. Nee, hij laat het je zien. Hij richt je erop. Nou, gemeente, zo leef je dan tot zijn eer. Want waarom doet Christus dat nu? Waarom vernieuwt hij nu de gelovigen? Wat is nou het doel? Nou, er worden eigenlijk drie dingen gezegd en die wil ik met u langsgaan. Dat zijn ook de punten die u hier ziet staan. Het eerste is opdat wij met heel ons leven aan God dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden. En hij door ons geprezen wordt. God prijzen om zijn weldaden. Wat hij dus voor u, voor jou gedaan heeft, zijn weldaden. Dat doet niet iedereen. Dat zal alleen iemand doen die ook daadwerkelijk ziet wat God gedaan heeft voor zijn ziel. En die dat ook gaan zien is als een weldaad. Denkt u aan het voorbeeld van dat jongetje dat door Don Steding uit het water werd gehaald. Dat jongetje was een kleuter van 4 jaar en hij zal op dat moment vast niet ten volle hebben kunnen beseffen dat zojuist zijn leven was gered. Maar goed mogelijk dat hij bij het ouder worden steeds meer dat wel gaat beseffen. Ik heb mijn leven te danken aan Don. Als die er niet was geweest. En zal zijn dankbaarheid niet evenredig toenemen. Don zal in zijn gedachten zijn. En als hij zijn verjaardag viert, dan zal hij denken, ja, dat kan ik vieren omdat ik gered ben. Omdat hij me heeft gered. En misschien dat hij later, als hij al veel ouder is, in het bejaardenhuis Don tegenkomt. En dat hij het hem nog een keer zal zeggen. Wat ben ik je dankbaar voor wat je toen hebt gedaan. Als jij niet de sloot in was gedoken. Beter beseffen wij wat de Heer Jezus voor ons wilde doen. Het gevaar bestaat, gemeente, dat dankbaarheid voor ons is dat wij dankbaar zijn om tijdelijke zegeningen alleen maar. Als je geneest van een ziekte of als je een nieuwe baan vindt of je vindt een huis om wat je kan kopen. En noem al die dingen maar op waarvoor wij dan ons dankbaar zijn en waarvoor je weet ik ben ook van afhankelijk. God leidt mijn leven. Maar leeft er in ons hart nou ook de dankbaarheid om wat Christus voor u gedaan heeft? Dankbaarheid dat je mag leven van die goede boodschap van het evangelie. Dat hij voor jou gestorven is, voor je zonde. Is dat de bron van je dankbaarheid? Dat je dat evangelie wat je misschien al wel van kinds af aan hebt gehoord. Of misschien dat je het later te horen kreeg. Kan ook. Maar het is je ergens gaan raken. Het werd van betekenis voor je. En je bent het gaan zien. Ik heb hem nodig. Zonder hem ga ik verloren voor eeuwig. Maar het is zijn wil, het is zijn liefde en genade dat ik zou leven. Omdat hij mij leven geeft en levend maakt. Meent het Don riskeerde zijn leven om dat van een ander te redden. Jezus gaf zijn leven. Dat is nog meer. Hij gaf zijn leven. Hij ging eraan onderdoor. Om dat van u en van jou te redden. En je te verlossen van je zonde en dood. Meenten, zien we dat? Dringt dat door bij u? Als je dat gaat zien, dan kan het toch niet anders dan dat je gaat leven in dankbaarheid, of niet dan? Ja, en toch. Meenten, wat zijn wij zelfs? Nadat we de genade van Christus hebben ontvangen. Niet vaak ondankbare mensen. Maar de geest van Christus die wil ons nou al meer vernieuwen. In een proces van vernieuwing. En dat begint daar. Dat is het eerste werk van de geest. Dat hij je laat zien van welke waarde dat nou is geweest. Wat de Heer Jezus daar op Golgotha heeft gedaan. Toen hij zei, het is volbracht. Ik heb het gedaan. Ik heb voor u, voor jou de wet volmaakt gehouden. Je mag het jezelf toerekenen. Door het geloof, vertrouw maar. Ik geef het je uit genade. Het eerste werk van de geest, gemeente, dat je het gaat zien en beseffen. Zo groot is het. Zo machtig is het. En dan gaat hij verder. Kijk, Adam en Eva, die mochten in dankbaarheid in het paradijs leven. En zij waren dankbaar voor elke bloem die ze zagen. Voor elk dier dat ze zagen. Voor de regendruppels, voor de zonneschijn. En ze mochten dankbaar zijn en daarmee de Heere God eren, de schepper eren. En verheerlijken. Dat mochten ze doen. Zo mogen wij hem nu ook prijzen om zijn weldaden. Maar dat zijn niet alleen maar meer de daden van de schepping. Dat zijn ook de daden van de herschepping. Niet alleen in de natuur, maar ook om Christus wil. In wat God gedaan heeft en doet door hem. En gemeente, als je je richt op zijn geboden en als je leeft in gebed, in afhankelijkheid, dan kom je als mens weer op je plek. Zoals het ooit bedoeld was. Dan staat er boven je leven dat woord dankbaarheid. Zoals Paulus het in Efeze 2 vers 10 schrijft. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt, geschapen. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dat is het doel, dat je goede werken zou doen. Werken die God van tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Dus gewoon elke dag wandelen in de goede werken. Nou, ziet u daar nou in uw eigen leven iets van terug? Merkt u daar wat van bij uzelf? Brengt ons bij het tweede, om zeker te zijn van je geloof. Er is namelijk nog een doel waarom wij goede werken mogen doen, moeten doen. Niet alleen omdat je door die werken God verheerlijkt. Niet alleen daarom vernieuwt de geest je. Maar ook dat als je die vruchten van het geloof bij jezelf nou ontdekt. Dat het je dan zekerheid mag geven van je geloof. Kijk gemeente, een dode boom die draagt geen vruchten. Een levende boom wel. Een dood geloof draagt ook geen vrucht. Een dood geloof is bijvoorbeeld een geloof dat alleen maar aan de buitenkant is. Dan zit je hier in de kerk, maar het gaat eigenlijk allemaal langs je heen. Je zit er voor de vorm. Een dood geloof, dat is, je leest wel je Bijbel, maar het zegt je eigenlijk niks. Een dood geloof is dat je van binnen niet bent aangehaakt. Je staat er buiten. En misschien leid je dan ook wel een dubbel leven, dat kan zomaar. In plaats van dat je op Christus lijkt, is dat alleen maar ook de buitenkant? een mooie rechtzinnige buitenkant, maar van binnen is het anders bij je. In vraag en antwoord 87 wordt een heel rijtje opgesomd van mensen die buiten het koninkrijk van God staan. En dat is niet omdat ze zondaren zijn. Het is omdat ze niets meer zijn dan alleen maar zondaar. Ze volharden in een ondankbaar leven en bekeren zich daar niet van. Het gaat om ontuchtplegers, afgodendienaars, echtbrekers, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, oplichters. Omdat ze zich niet bekeren, omdat ze geen berouw hebben over hun zonde. Daarom kunnen ze het koninkrijk van God niet binnengaan. Ze staan er buiten. Er is bekering nodig. Over die bekering gaat het in zondag 33. Maar zeg nou vanmiddag niet te snel, gemeente, daar hoor ik niet bij. Dat is voor mij allemaal wel oké. Kan ons leven niet dubbel zijn? Niet even goed? Mooie buitenkant. Hoest bij je van binnen. Als u zich daarin herkent. En als u zich erin herkent dat u zegt, ja, eigenlijk die vruchten van geloof, dat werk van de Heilige Geest, het is er bij mij niet. Ik weet van Christus, ik weet van het evangelie, maar het lijkt alsof het niks doet. Nou, gemeente, bekeer u dan. Bekeer je dan. Ga dan naar de Heere God toe. Breek met de zonde. Beleid je zonde. Beleid ook je ongeloof. Beleid je lege hart. Want langs die weg is er behoud. Wie zo tot God gaat, die wordt niet door hem afgewezen. Die wordt gered. Maar gemeente, als je het nou wel bij jezelf ontdekt. Als je bij jezelf ontdekt, ik heb last van mijn zonde. Ik wil het zo niet, niet langer. En je geweten spreekt. En als je bij jezelf ontdekt, en ik zoek toch het goede, ook al lukt het me steeds weer niet, ga ik steeds weer mis. Maar ik zou dat zo graag willen, om nou echt het goede te doen. Maar is dat geen teken van het leven in Christus, dat de Geest u schenkt. Kijk, wij kunnen soms juist ook door ons zondige hart zo twijfelen. Ben ik nou wel het eigendom van Christus? Want is het niet zo dat als je van hem bent, zo redeneren we dan, dat je dan het goede doet en niet het kwade? En nou doe ik toch steeds het kwade en gaat steeds mijn hart er naar uit. Als je daar last van hebt, is dat geen vrucht van geloof? Van het werk van de Geest? Kijk, geloof dat vindt zijn grond niet in de werken. Nooit. Je goede werk. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ik doe die goede dingen, dus nou weet ik dat het goed zit. Zo niet. Nee, gemeente, alleen Gods belofte is de grond voor het geloof. Alleen wat Hij in zijn Zoon, de Heer Jezus, u in genade toezegt. Eeuwig leven, alleen maar dankzij zijn volbrachte werk. Alleen dat is de grond voor je geloof. Daar ligt je zekerheid. Niet in jezelf, maar op Golgotha. Maar dan mag je wel bij jezelf nagaan. Leef ik voor Hem? Ben ik een levende boom? Draag ik vrucht? Of zijn er misschien knopjes zichtbaar? Van nieuw leven. Kijk, soms laat de Heere God je daar wat van zien. Om je te bemoedigen. In Galaten 5, vers 22, somt Paulus die hele reeks aan woorden op. De vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Herkent u er iets van? U merkt dat zijn eigenschappen die je hele leven doortrekken. Je wordt vernieuwd, je wordt anders dan je eerst was. Het zijn eigenschappen die bepalen hoe je omgaat met je medemens. Ze bepalen wat je wel of niet zegt of schrijft. Dat gaat gewoon over als u vanavond op social media zit. Wat je dan wel of niet schrijft. Of als je morgen op je werk komt, wat je wel of niet tegen die collega zegt. Of als je een e-mail moet sturen aan een klant. En misschien ben je wel boos omdat het allemaal niet klopt. Verwijten worden gemaakt. Maar hoe ga je ermee om? Wat schrijf je wel, wat schrijf je niet? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Leg ze er maar eens naast. En merkt u er bij uzelf iets van. En als het zo is, laat het je bemoedigen. Dan mag u weten, de Geest is aan het werk. En laat het je aansporen om er meer naar te zoeken en er meer van te ontvangen. Om zo ook tot zegen te zijn voor je naaste. Want dat is het derde, om je naaste voor Christus te winnen. Het derde doel waarom Christus door zijn Geest elke gelovige vernieuwt, opdat wij door ons godvruchtig leven onze naaste voor Christus zouden winnen. Weten we, lazen het in Matthäus 5. Hoe de Heer Jezus het tegen zijn discipelen zegt. U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat de Geest jou als gelovige vernieuwt heeft dus te maken met de voortgang van het evangelie in de wereld. De vernieuwing van uw, van mijn hart. Dat heeft betekenis voor anderen. Als je gaat gehoorzamen aan Gods wet. Als je het goede gaat zoeken en doen. Als je gaat lijken op Jezus. Dubbelganger van hem wordt. Dan kun je je naaste voor Christus winnen. Er is een oude brief bekend. De brief aan Diognetus. Misschien heeft u er wel eens wat van gehoord. Die brief die stamt uit de 2e eeuw na Christus. Dus zeg maar net de tijd na het Nieuwe Testament. Tussen 100 en 200 in. En die brief die gaat over christenen. En dan schrijft de schrijver, en ik lees dat maar even gewoon voor. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze leven geen uitzonderlijk leven, maar ze wonen in hun eigen vaderland als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ze trouwen net als ieder ander, maar ze leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven toch in overvloed. Ze worden bespot en ze zegenen. Hoewel ze goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor hun haat. Gemeente, zou dat ook van ons gezegd worden? Hoe wordt er naar u, naar jou gekeken? Dat dat gebeurt is toch wel duidelijk. Dat er naar je gekeken wordt. Mensen in onze eigen omgeving. Hoe zien die ons? Kijk, het gaat er niet om of het dan in de pers allemaal een goed beeld geeft. Of we er daar goed vanaf komen in de beeldvorming. Maar wat zeggen de mensen gewoon in uw omgeving? Je buren, je kennissen, je familie. In de vroege kerk hadden christenen in de publieke opinie niet bepaald een goede reputatie. Ze werden gezien als degene die de keizer in Rome geen eer wilde geven. En dat was staatsvergevaarlijk. Maar op persoonlijk vlak, in de concrete omgang met anderen, werd Christus zichtbaar. Die briefschrijver, zelf geen christen, die heeft iets gezien aan de christenen van zijn tijd. En het wees hem naar Christus zelf. Die christenen waren voor hem reflectors. Ze reflecteerden het licht van Christus. En hun levenswandel was doorzichtig tot op de Heer Jezus. Zou dat ook van u, van jou gezegd kunnen worden? Is dat uw levenshouding en uw levenswandel? Zijn zo onze woorden? Zijn dat onze daden? Is het een aanbeveling om Christus te gaan volgen? Of is het voor anderen juist een obstakel? Het doet ertoe. De woorden die je spreekt of zwijgt. Wat je doet of nalaat. Het doet ertoe, gemeente. Vertonen we het evenbeeld van Christus of niet? En als je dat dan niet vertoont, hoeveel mensen had u dan voor Christus kunnen winnen? Maar het is niet gebeurd. Hoeveel zielen zal de hemel straks moeten missen? Laten we juist in deze tijd, vol spanningen, vol coronamaatregelen en alles wat het met mensen doet, laten we juist nu wandelen in het licht met Jezus. Juist nu vruchten dragen van geloof en bekering. Jongeren, zoek met liefde en volharding het goede. Doe het. Het goede van God. Het goede voor je naaste. Opdat anderen van ons zullen zeggen: ze kregen van een hoop de schuld toen het corona was. Maar ze scholden niet terug. Ze hadden ook zo hun meningen en overtuigingen. Maar ze hadden vooral lief. Ze hadden ook zo hun verschillen. Maar ze lieten elkaar niet los. Ze hadden hun eigen maatschappelijke problemen. Maar ze bleven omzien naar de ander. Tot eer van God. Tot zekerheid voor jezelf. Tot heil voor uw naaste. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heere, wat zou dat heerlijk zijn als anderen door ons van uw grootheid leren zingen. U schakelt ons, uw gemeente, erbij in. En Heere, daarom vernieuwt u ons ook, opdat anderen ook gewonnen worden voor uw koninkrijk en ze niet verloren gaan. Heere, wij bidden om de voortgang van het werk van uw Heilige Geest in ons hart. Vernieuw ons, Heere. Geef dat we vrucht van geloof mogen dragen. Dat in ons leven de liefde, het geduld, de zachtmoedigheid, de zelfbeheersing en al die dingen die we lezen in uw woord, dat dat bij ons gevonden wordt, zichtbaar mag worden. Want zo doet u het. Zo gaat het voort. Daaraan belooft u uw zegen. En Heere, wat is ons hart dan vanuit zichzelf ver bij u vandaan? Wat zoeken wij weinig de dingen die boven zijn? En wat zijn we druk met de dingen van deze aarde? Heere, maak het anders. En geef dat ons hart bereid is en dat onze lippen het zullen zeggen en zingen en belijden. Ja, Hemel Majesteit, we zijn tot uw dienst en lof bereid. Neemt u ons maar in dienst. Heere, wij danken u voor uw woord van deze middag. We danken u voor het onderwijs dat u wilde geven. Heere, maak ons ook eerlijk voor u, om eerlijk naar onszelf te kijken. En als we dan ontdekken, Heere, dat bij ons de vrucht wordt gemist, omdat uw geest niet in ons hart woont, omdat wij ons nog niet aan u, Heere Jezus, hebben gegeven, maar voor eigen rekening voortleven. Heere, geef dan dat we niet langer wachten, maar u te voet vallen en u bidden om genade en vergeving en bidden om uw komst in ons hart en leven. Heere, gaat u met ons mee wanneer we straks naar huis gaan. Wilt u uw zegen geven in de komende week, als het er weer op aankomt en er omspant, of we u volgen of ook niet. Bewaar ons dan, Heere, voor de zonde. Bewaar ons voor onze eigen wegen. Doe ons uitzien naar meer van uw geest. Om zo ook uw beeld, Heere Jezus, te vertonen. Wees u met de jongeren als ze vanavond vereniging hebben. Bidden u, Heere, of u ook wil zijn met de activiteiten die in de komende week gepland staan. Geef dat het tot opbouw mag zijn van de gemeente, van elkaar. En gaat u zo met ons mee de nieuwe week in. U weet wat daarin op ons wacht. Leid ons aan uw hand. Hoor zo naar onze gebeden. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. U mag ook vanuit deze dienst uw offer van dank offeren voor de Heere, op de wijze zoals u bekend is gemaakt en zoals ook in beeld zal komen. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, daarvan vers 24. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.